Het tekstwoord voor deze morgenuren vindt u in het boek der psalmen, psalm 51, en daarvan het derde vers. Psalm 51, vers 3, waar het woord des Heren aldus spreekt: wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uwer barmhartigheden. Tot zover. Schrijf mij hierboven water uit de heilsfontein. De week die voorbij gegaan is, was de week die weer volgde op de verkondiging van de dood des Heren aan zijn tafel. De verkondiging van zijn bitter lijden en sterven, en dat niet voor zichzelf, maar tot een verzoening van velen. Tot een uitdelging van al onze schuld en overtredingen. Opdat hij zou zijn de fontein des heils, waaruit ellendige water zouden putten met vreugde. Opdat uit die enige heilsfontein alle weldadigheid en trouw zou vloeien. Ook voor dit en het toekomende leven. Nu, daar kun je nog wel eens zo over nadenken een ogenblik. Alles in gedachten nog weer eens terugkrijgen. En nog enige begeerte in de ziel gevoelen om met elkander nog eens bij een vrucht van dat allergezegend lijden en sterven van Christus, maar ook van zijn heerlijkheid daarop volgende, om iets van de vrucht daarvan met elkander te mogen noemen. En dat niet alleen noemen, maar dat het ook mogen zijn bij aan of bij voortgang de bevindelijke kennis aangaande zijn wegen in ons persoonlijk leven. Mens kan zijn in gedachten bepaald worden bij de werkelijkheid van schuld. De mens kan denken aan zonde en aan overtredingen. De mens kan doorgaans als een mens die niet zo diep gezonken is, met een zekere ernst spreken over diegenen, ons in het woord opgetekend, die zich naar die maatstaven te buiten zijn gegaan, een diepe val hebben gemaakt. De mens kan zo ook in het heden over zijn medemens spreken, van die diepe val of die grote zonden. Hij kan daar in een bewogen zin over spreken, over de ongerechtige dingen, waarin hij menig mens heeft zien verzinken en omkomen. En toch, ja, hij kan onder het woord verkeren, de prediking van Gods genade en ontferming. Dagelijks kan hij horen thuis het woord des Heren. En toch, als het nu gaat over de vraag, zijn wij schuldenaars voor God? Dan moet hij zeggen nee. Natuurlijk, als mensen het vragen aan je, kun je nog zeggen, ja, ik ben een zondaar. Dan kun je nog zeggen, ach, ik deug niet. Kun je nog zeggen, er is niks in mij en aan mij. Maar als de Heilige Geest tot ons komt met zijn woord, en hij legt de vinger op de wonden, dan komt het wel uit. Met of zonder genade, wij zijn geen schuldenaars voor God. U zult zeggen, ja, dat doet nu een mens ook altijd zo gaarne, om er direct op te antwoorden, nou ja, maar dat kan ik mijn eigen niet maken. Dat is volkomen waar. Maar waarom praat u dan toch zo over uw naaste? Wat praat u dan toch zo over Davids diepe val? En over Simson? Wat praat u daar dan allemaal over? Dat zou ik niet doen. Nee. Want waar de Heilige Geest komt onderwijzen, daar hoef je daar niet over te spreken. Daar gaat het over je eigen, persoonlijk. Wie ben ik? Wat ben ik? Ach, ik weet wel dat het is de gewoonte van Adam, wereld of godsdienstig, om over de schuld heen te praten. Daar wil hij liefst niet van horen. Waarom niet? Omdat de schuld aan onze harten en zielen ontdekt, werpt ons naar beneden. Het werpt ons in verwarring. Het brengt ons in een situatie waar we niet meer uit kunnen komen. Waarin er iets in onze zielen openbaar komt wie we eigenlijk zijn voor God. En die ervaring, die kan onzerzijds alleen maar uitmonden in een buig en de hand op de mond. En God alleen kan daaruit geven de prediking, om de overtreders de wegen te mogen leren, opdat goddeloze behouden zouden worden in een ander. Geliefde, al hebben wij nu genade mogen ontvangen, dan geldt dat nog. Wij kunnen die plaats niet meer innemen voor God. Schuldenaar, boeteling. Hoewel ons leven krachtens ons creatuurlijk bestaan altijd in het teken zou behoren te staan van de boete. Dat wil zeggen de erkentenis. Wij hebben gezondigd. Zo vinden wij nochtans niets daarvan in ons eigen leven terug. Daar gaat de Heere aan ontdekken. Daar gaat de Heilige Geest ons aan bekendmaken. Dat we zo arm en ledig zijn. Dat we onze armoede en ledigheid niet eens zien. Niet eens ervaren. Maar wij leven gewoon door. Er kunnen wel eens ogenblikken in het leven zijn dat je een medemens hoort praten, die onder Gods woord gebracht is, of die soms na veel omwegen weer op zijn plaats gezet is. Kun je iemand horen spreken dat je in je hart denkt, ja man, hoe is dat dan toch allemaal? Ben je niet schuldig? Schuldenaar. Ja. Ik heb alles ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Daar kun je wel eens aan denken. En misschien terecht. En toch, als de Heilige Geest mij ontdekt, dan zegt hij, dat ben jij dan. Dat ben je zelf. Daar hoef je niet voor naar die man of die vrouw te wijzen. Waar je weinig schuld ontdekt, die man ben jezelf. Kijk, dat is nou de ervaring die de Heilige Geest leert. En daar wilden wij vanmorgen iets van horen. Of het misschien in uw leven, al gaat het niet over dezelfde zaak in die zin dat u geen buurman vermoord hebt en zijn vrouw afgenomen. Ach ja, daar kan de mens een tijd lang over praten. Dat het zo'n schelme streek is. Maar ik zeg u, die man, die vrouw, zijn wij. Daar hoeven we niet zo over te praten. Dat gaat er ook af, dat bijzondere gepraat over die David. En toch nog zalig geworden. Nee, geliefde. De werkelijkheid is heel anders. Maar tot troost en bemoediging wilden wij vanmorgen een ogenblik erbij stilstaan. Hoe komt een mens daar nu op die plaats? Hoe komt hij nu in die stand voor de Heere dat hij gaat zingen? Wees mij genadig, o God. Ook bij de voortgang. Bij de voortgang hier op de weg des levens. Om te getuigen, delg mijn overtreding toch uit naar de grootheid uw barmhartigheid. Want het is wel waar, wij komen eruit onszelf nooit. Maar de Heere heeft toch gezegd, ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf zullen krijgen. Ik zal ze uit hun graven doen opkomen, dan zullen zij bekennen al mijn barmhartigheid. De Heere heeft het toch toegezegd. Zij zullen komen al bevend als een vogeltje uit Egypte en een duif uit het land van Assur. Nu, de Heere doet het. Dat is ook zo klaar in deze psalm betoond. Waarom? U weet het, we zullen het even noemen. U weet wat er gebeurd was. De aanleiding staat erin. Nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Hij had die man, die broeder, had hij laten doden. Waarom? Om zijn zonde en ongerechtigheid te bedekken. Eerst had hij heel sluw de man uit zijn huis laten komen. Hij had hem veel eten en wijn gegeven om hem te benevelen, om zijn hart vrolijk te maken. Toen had hij hem naar huis gestuurd. Hij dacht, als hij maar thuis geweest is bij zijn vrouw, dan zal niemand kunnen denken dat het van mij is. Och ja, de mensen kunnen daar zo over praten. Maar wie? Wie kent zichzelf dat een klein vonkje als een verschroeiende vlam kan opwaken? Wie gelooft het nu in waarheid wat de koning zegt? Och, als David dat in de dadelijkheid geloofde toen hij op het dak van zijn huis zat, dan had hij daar al begonnen te zingen. Gena, o God, gena. Maar de praktijk dat uit het hart des mensen komen voor boze bedenkingen, overspelen, dieverijen, hoererijen, valse getuigenis. Wat een arbeid des geestes om ons daaraan te ontdekken. Om ons dat in te griffen in onze zielen. Dat wij dat zijn, dat ik dat ben. Want we denken vaak wel dat we verootmoedigden, dat we zondaren zijn. Maar ach, het komt in de praktijk wel uit. Wij geloven Gods woord niet. Daar zat die man, het is gebeurd. Uria, de trouwe soldaat, de trouwe knecht. Hij blijft op straat liggen. En van armoe. Ach ja. De duivel die weet het wel zo te keren en te draaien. Koortsachtig werken Davids gedachten. Hij moet uit de weg van maken. Hij moet maar uit de weg. De man die zijn leven veil had voor de koning. De man die niet rusten kon en die niet blij kon zijn bij zijn vrouw in huis. Omdat hij dacht aan de mannen die in het veld waren. En die in de hitte des daags en de koude des nachts moesten doorstaan. Die man moet weg. Daarom krijgt hij tenslotte een brief mee. Om hem vooraan te zetten in de strijd. Om hem te doden. Ja, zeg je, dat Saul nou zoiets gedaan zou hebben. Daar kun je inkomen. Maar dat David zoiets zou doen. Kijk, daar komt de mens weer voor de dag. De mens. De mens die altijd in die uitzonderingspositie denkt te staan. Die denkt, ja, dat hij dat nou, dat had ik wel verwacht. En van die meid, dat was wel een slet, het was nog maar een kind, het zat erin. Zo. En die vent, zo praat de mens. Maar ik, die man, ik ben één wereld van ongerechtigheid. Wie gelooft het? Op zichzelf een wereld van ongerechtigheid. Nou, het is allemaal gelukt ook. Het is allemaal gelukt. Het is allemaal voorspoedig gegaan en al gauw kan de boodschap doorgegeven worden. Bij de slag onder Rabba is Uria de Hetiet gevallen. Het is wel erg. Maar het pak van David had, hij is er niet meer, gelukkig. Laat die vrouw nu maar komen. Ach, zegt ge, ja mensen. Dat was toch een bekeerde man, die David. Och, die man met dat nauwe leven. O, geliefde geloven toch? Wij hebben geen nauw leven, geen nabij leven. Wij zijn leugenaars. Alleen in en aan de hand van de Heer Jezus en van Gods onuitsprekelijke genade kunnen we zalig worden, maar anders in de eeuwigheid niet. Dat is onmogelijk. Want de ene week rijgt zich aan de andere. Dan moet je echt niet denken dat die man intussen, nou ja, maar deed waar hij zin in had. Dat niet. Hij bleef een voortreffelijk mens voor de omgeving. En de Heilige Geest had hem ook niet verlaten. Dat durft David ook niet te zeggen. Hij vraagt wel, neem uw Heilige Geest niet van mij. Maar hij is zich nog bewust dat de Heilige Geest hem niet verlaten heeft. God verlaat zijn kinderen nooit. Je kan soms zo ellendig, zo verkeerd, zo dwaas zijn, dat je toch weet en niet zou kunnen en durven loochenen, dat God zich nog niet van je losgemaakt heeft. Dat hij zijn Heilige Geest nog niet van je genomen heeft, maar dat hij je onderhoudt. Maar toch, die zaak ligt er toch, die gruwel. Die gruwel kan toch met genade niet gepaard gaan? Nee, dat kan zeker niet hoor. Dat kan niet met genade gepaard gaan. Dat gaat gepaard met onszelf, maar niet met genade. Want genade is veel meer overvloedig. Genade vernietigt ons. Dat breekt ons af. Maar het andere houdt ons op de been. We kunnen er overheen, we leven er overheen. Kun je zeggen, nou kan dan een kind des Heren, ge moet altijd maar niet zo praten. Want daar geeft ge mee te kennen dat ge iets mist. Ge verstaat het nog niet. Ge verstaat nog niet dat wij geheel en al die we zijn, zondaren zijn, die niet gebleven zijn in het boek der wet om dat te doen. En dat in ons opstaan en in ons nederliggen, in ons in en in ons uitgaan, overal zonde, verkeerdheid, ongerechtigheid. Ja, met genade gepaard, nee. Waar genade komt, maar je wilt toch niet zeggen dat David een genadeloos mens was. Nee, in zichzelf wel. In zichzelf wel. In zichzelf leert iedere Jacob voor God hoe genadeloos monster dat hij is. En dat niet altijd zonder de genade kan stellen. En dat het alleen maar genade is als die genade begeert, genade nodig heeft. Enkel genade. Je moet echt maar niet redeneren in termen van, maar als een mens nu toch dit en dat, nee. Want dat veegt God allemaal van de baan. Het kan niet, wij hebben niets. Nou, dat gaat dan zo door een klein jaar lang. Klein jaar? Ja. Intussen is het al paasfeest geweest. En Pinksterfeest. En Loofhuttefeest. Och mensen. David was iedere Sabbat en nog meer getrouw bij de tabernakel in de dienst des Heren. En toch, de ene maand na de andere. Kind is al geboren. Dat is er al. Je zou zeggen, ja, nou komt het ogenblik misschien dat David daar ziet. Het teken, de aanklacht, de levendige aanklacht in de vorm van dat kind. Wat van hem is, terwijl de echte man van de vrouw, die de vader behoorde te zijn, al lang dood is. Nee, ook dat niet. Ook dat is niet bij machten om de man aan het wankelen te brengen. Ach ja, Calvijn spreekt van die grote stomzinnigheid bij David. Hij heeft wel gelijk, maar als we maar mogen bedenken dat die stomzinnige zit of staat hier en daar. Wij zijn zo stomzinnig. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij gaan van sporen. Maar dat is nou weer het eeuwige wonder dat de Heer bij al zijn kinderen terugkomt. Moet je eens opletten, de Heer komt terug. De Heer komt onherroepelijk terug. Wel kan die zich vergeten wanen. Wel kan het zo schijnen. En een tijd lang hoor. Ik durf niet te zeggen hoe lang. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden? En dat u ook dat nog ineens heeft, die smartelijke beden. Die smartelijke ervaring, ze houden zich jegens mij in. Gaat allemaal gewoon door. Maar toch de Heer komt terug. Omdat hij is een eenzijdig lievend God. Omdat hij een trouw en vast verbond gemaakt heeft met zijn gezalfde. Omdat hij alles, maar dan ook alles voor zijn rekening genomen heeft. En er niets, en dan ook geheel niets van ons in aanmerking moet komen. Nog schuld. Nog wat dan ook. Alles doet God de Heere alleen. De Heere geeft soms in zulke omstandigheden een antwoord. Eer ze roepen. Eer ze roepen, dan geeft hij het antwoord, dan wijst hij aan, dan vertelt hij hoe het is, want we zouden nooit meer aan het roepen komen, nooit aan de verzuchting raken, wees mij genadig, o God. Nu, als er zo'n jaar verstreken is, dan stuurt de Heere de profeet Nathan erop uit. Met het woord van God. En die is gekomen. Ach ja, dat zal wel een vriend van David geweest zijn. Hij zal er best veel van gehouden hebben van deze Nathan. En die Nathan die komt binnen en zegt, dan moet ik eens wat vertellen. Maar twee mensen, twee mannen. Een rijke en een arme. Die rijke die had schapen, geiten, lammeren, van alles. En die andere die had maar één lammetje. Of een schaapje of een geitje. Dat was als een kind. Met zijn gezinnetje at hij ervan. Hij dronk ervan, de melk. De Heere gaf hem overvloed van dat ene schaapje. Het ene lam. Dat waren zo, je zou zo zeggen, oh, dat was zo'n klein, heel klein mannetje. Met één koetje. En daar leefde hij van. Met de kinderen. En het lag als in zijn schoot. Want dat was zijn leven. Ik kan David wel begrijpen. Hij is zelf ook een arme man geweest. Hij is gezworven overal heen. Hij is ook wel eens blij geweest. Met een beetje melk. Of met een geitenbokje. Wat doet erop, zegt Nathan. Die rijke man die krijgt visite. Komt iemand over. En in plaats dat hij naar zijn kudde toe loopt om één van de vele lammetjes te pakken en te slachten en gereed te maken, gaat hij naar die arme man. En hij pakt dat enige oorlam. Dat pakt hij en dat slacht hij. En dat dient hij op voor zijn gasten. Weg. Als David het verhaal hoort, zit hij te koken, de man. Dan kun je nagaan. Zo'n onrecht. Zo'n diefelijk ontstolen. En dan dat, ja, dat zielige wat er ook in zit. Dat intens gemene. Voor het grijpen. En toch dat eigen. Ik hou mijn eigen kudde heel. Dan zegt hij, die man die dat gedaan heeft, is gewisselijk een kind des doods. En dat lam geeft hij viervoudig terug. En dan komt God bij monden van de profeet en die zegt, gij zijt die man. Gij. De Heere heeft u tot koning gemaakt over gans Israël. De Heer heeft u verhoogd. De Heer heeft u alles gegeven. Maar gij hebt het woord des Heeren veracht, zegt Nathan tegen hem. Dat is een boodschap, moet je indenken. Mens wilde maar niet aan. Gij hebt het woord des Heeren veracht, zegt hij. Welk woord? Het woord waarin de Heere spreekt, genade alleen. Voor ellendige, niets bezittende zondaren. Ik ben uw heil. Ik ben uw strijder. Ik zal voor u strijden. Ik ben uw krijgsman. Ik maak uw vader recht. Geloofde David dat dan niet? Het was de man vergeten, dat woord had hij veracht. Hij was een koning, een groot koning geworden. Hij had alles. Zo is de mens zomaar, zonder dat hij er erg in heeft, is hij van zijn arme stand afgedrongen. En zit hij in de hoogte. Nou ja, dan mag hem dat hart in de oren klinken misschien. Gij zei die man, hebt het woord veracht, maar het is waar. Ach. En David zegt, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. Ja, zegt de profeet, maar de Heer heeft uw ongerechtigheden vergeven. Uw zonde verzoend. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Uw vrouwen zullen te schande gemaakt worden in het openbaar. Die arme broer van je, die heb je eraan gelaagd. En de vijanden des Heeren aanleiding gegeven om te lasteren. Kijk nu naar de vrucht. Wees mij genadig, o God. Dat wil zeggen, erbarm u mij. David, die arme, die verpletterde eigenlijk, maar het staat hier nog ineens op de voorgrond, zijn verbrijzeling. Op de voorgrond staat de aangewezene. De Heere bemoeide zich ermee. En nou klapt opeens alles ineen. En hij vlucht naar de binnenkamer. En hij stamelt voor de hoge God. Erbarming, genade, vrije gunst. Geliefde, dat is zo'n wonderbaarlijk geheim. Daar mag ik u van vragen, mag dat ook voor u water uit de heilsfontein zijn? Enerzijds de ontdekking, o God, ik kan maar geen schuldenaar zijn. Uw dood verkondigt, uw heilig sacrament mogen ontvangen. Ter kerk komen tweemaal zondag aan zondag. Weten diep in het hart dat ik niet goed ben, dat ik een zondaar ben. En toch niet kunnen komen tot de waarachtige bekentenis. Hoe dan? God wijst aan. Maak er geen werk van, geliefde. Maak er geen werk van, want hij doet het. Het is zijn werk. Hij komt. Het is wel onze schande, dat zeg ik erbij. Het is onze bittere schande dat we zo diep gevallen zijn. Zo ongelukkig dat het ons eigenlijk niet zoveel meer kan schelen van onze zonde. En dat we op onszelf aangemerkt, bekeerd of onbekeerd, onuitsprekelijke, ellendige, harde stenen zijn. Maar nu, de Heere komt met zijn woord, vandaag ook, van de week of volgende week, maar de Heere komt. En hij gaat maar door met de arbeid zijner liefde, bij aanvang en ook bij voortgang. Nu dan, heeft de Heere u ook wel aangewezen? Zeggen, ja, dan moet je niet zeggen, ja, maar ik ben altijd, dat weet ik wel. Geloof zegt, altijd ben ik een zondaar, maar ook altijd ben ik heilig. Maar de ervaring, de praktijk van het leven. De praktijk van het leven. Mocht u dan ook ervaren in uw leven als water uit een heilsfontein. Koud, ongevoelig. Moet je alle zonden opsommen die er bestaan? Gerust, je hoeft ze niet op te sommen. Vat al je vervreemding van God. Al je ellende. Al je verachting van het woord. Maar Satan. Je hoeft niet allemaal te noemen. Dervende de heerlijkheid Gods. En nu. Ik kan niet wenen. Ik kan niet huilen erom. Ik kan niet voor God komen. Ik kan niet onder hem komen. Nee, dat leert God u, dat ge dat niet kunt. Want vele duizenden denken dat ze met een voorwerpelijke belijdenis van zonde en schuld de zaak hebben opgelost. Maar hij wordt niet opgelost. Het is een pleister voor jezelf. Het is een bedriegen van jezelf. Het is niet de werkelijkheid. Wat is dan de werkelijkheid? Daar sta je of daar ga je. We houden even maar dit beeld voor ogen. En opeens steekt God zijn vinger uit. Het kan in het verborgene zijn, dat hoeft niemand te weten. Hoef je niet mee te koop te lopen. En opeens ga je van de baan. Opeens, zomaar in één keer. Waardoor? Door het recht. Ach. Door het genade recht. Genade. David heeft al die tijd heus de 10 geboden nog wel horen lezen. En uitleggen. Dat wel. Dat wel. Ik heb gezondigd, zegt hij tegen de man. Als die aangewezen wordt. Uw zonden zijn nu vergeven. Wees mij genadig, o. Moet je eens op letten. De barmhartigheid de genade, de trouw, de ontferming, de bemoeienissen van God. Niet alleen bij de aan, maar ook bij de voortgang. Die brengen ons er. Anders niet. Anders nooit. Dan kunnen we de hele wereld uitroeien en nog als een heilige over de aarde gaan. Hebben we nog niets gedaan. Maar dit, als genade komt. Genade. Het aanwijzende woord van God. Jij, de schuld is bij jou. Niet bij mij, zegt de Heer. De Heer is zo groot dat hij ook dat kwaad nog ten beste keert. Dat wij die psalm nog mogen lezen. Dat wij er nog uit vertroost mogen worden. Dat het voor ons nog mag zijn tot een lering om af te houden van de mens, van onszelf. De Heer schept alles ten goede. Maar gij zijt die man. Als de Heer dat zo zegt, dan begint in één ogenblik de grond onder je voeten te wankelen. Ik noem maar wat, dan lig je in één ogenblik voor God neer in stof. Heb je dan harde gedachten? Oh nee, laat dat maar aan de godsdienst over. Vloek je dan? Nee. Vraag je om verdoeming? Nee. Dat is helemaal fout. Dat is er geen eens bij. Of doe je dan de ontdekking, nou ben ik een verworpeling? Nee, ook niet. Wat dan? Hij wordt innerlijk vernietigd door de genade, door de bemoeienis, door de gunst van God. En overstelpt door zijn eigen schandelijkheid. Zijn eigen dood en verderf. Zijn afwijking van de levende God. De verachting van zijn woord. Alles overstelt hem. Hij neemt in één ogenblik waar de slechtste te zijn. De grootste der zondaren. Nooit wandelde onder de zon eten zoals hij. O, daarom zegt de man, wees mij genadig. Hij buigt het hoofd, er knakt iets in zijn ziel, er breekt iets, een steenrots komt een scheur in. En hij wordt zacht gemaakt, door genade en in erkentenis van schuld. Enkel schuld. En toch. Waar alle die in het verbroken verbond der werken zijn, niet bij kunnen komen. Waar niemand die aan de Sinaï geboren is, aan kan raken. Dat is het deel van Gods knechten, van Sion. Genade. Genade. O, er is iets in hun harten ingegrift. Dat God genadig is. Dat er erbarming is. Dat hij vleugel heeft. Die zich uitspreiden. Dat er gunst is. Laat het toch niet langer kunnen zeggen. Wees langmoedig over mij. Want het is een onherstelbaar kwaad wat wij gedaan hebben. U zegt, ik heb toch mijn buurman niet uit de weg geruimd. Wat zegt u? U hebt de Heer Jezus uit de weg willen ruimen. U hebt hem het leven niet gegund. Uw naaste, die tegelijk God en waarachtig mens was. Te prijzen tot in de eeuwigheid. Die geest zal overtuigen van zonde omdat we in hem niet geloven. Laat maar niet zeggen wat we niet gedaan hebben. En toch genade. Waar nou de mens toch niet anders dan zou uitbarsten in schelden. En zeggen zoals Agab, breng hem in de gevangenis die Micha, de zoon van Jimla. Hij zegt niets goeds over mij. En de valse profetie toch niet anders kan dan in het aangezicht slaan en bespotten. Maar de koningen van Israël in hun arglistigheid bestraft wordende. Alle ketenen verbraken. Niet luisterden. Verachten. Ja, gezworen hebben om uit te roeien en te niet te maken. Degene die hun aanwees als de schuldige. Dan zie je hier wat genade alleen doet. Genade doet geloven in genade. Genade doet betuigen, Heer, het is mijnerzijds verloren. Ik ben ook uw gramschap dubbelwaardig. U doet er geen onrecht mee. Maar nochtans, Heer, ik ledige. Ik zonde geheel en al. Ik veracht er miskenner van uw woord en van uw heilige sacramenten. Ik roep u aan, o God, op uw vrije gunst. Want genade is voor schuldigen, genade is gunst en ontferming. Genade heeft geen grond in ons, maar is gegrond in God. Wilt ge weten of ge genade hebt, dan hebt ge om genade geroepen. De tollenaar zei ook zoiets zo. God, wees mij zondaar genadig. Nee, nu is er geen kwaad bij voor Nathan de profeet. Nee hoor. Er is ook geen kwaad bij voor zijn vrouw om die uit te gaan schelden. En jij had je eigen beter aan moeten kleden. En je had je daar niet moeten gaan wassen in de tuin. Nee. Wees mij genadig, o God. U brengt er alleen. U doet het alleen. Nu, van de jongste tot de oudste wilde ik u dat vanmorgen eens vragen. Omdat de Heer het van de week aan mij ook vroeg. Zo in een ogenblik. En de mens zo in allerlei dingen en gedachten gevangen kan zitten. Dat de Heer alleen maar een vinger wijst en hij gaat van de baan. Geestelijk bedoel ik dat hoor, ik doe nou niet op een niersteentje of zo. Nee, maar hij gaat toch van de baan. O God, wees mij genadig. Er is geen andere grond, geen andere hoop dan het eeuwige welbehagen Gods. Want anders, daarbuiten blijft alleen de hel maar over. Daarbuiten blijft alleen maar over een eeuwig omkomen. Hij kan er niet komen. Maar de Heere die doet het toch op zijn tijd telkens weer. Hij komt erop terug. Hij laat ons die tonen steeds weer spellen. Genade alleen. Gunst. Zonder enige conditie of voorwaarde onverzijd. Hoe kan nou een gave een voorwaarde zijn? Als nou genade is dat de Heere een mens zondaar maakt, bij aanvang en bij voortgang, hoe kan dat dan een conditie zijn voor genade, dat je eerst zondaar moet wezen? Kijk, dat hebt de godsdienst nooit door, hè. Als die naar de avondmaal zitten kijken, dan zitten ze te denken, ja, maar zou die nou wel, ja, zo dwaas zijn wij, zou die nou wel, ik ben er heel, dan denk ik bij mijn eigen, als de Heere me leert, oh, dat weet ik wel, die arme stakker, die jongen, die meid, die kan er ook niet komen. Die kan het niet. Die kan ook geen zondares zijn voor de Heere, net zo min als ik. Maar nu, Heere, u kunt het doen. Och, leid ons meer en meer naar die fontein van levend water. Om daaruit te mogen putten, dan wordt dat een steeds terugkerende les in het leven. Genade. O God. Genade naar uw goedertierenheid, Heere. Goedertierenheid. Dat is eigenlijk hier, dat woord staat in verband met Gods verbond. met Gods gezindheid. David doet een beroep als het ware, hij brengt in herinnering. Hoewel hij de Heer niet hoeft te herinneren. Maar ik kan het niet laten om op die gezindheid, die vrijwillige liefde waarmee God heeft lief gehad. Dat eenzijdige verbond met zijn Christus opgericht van eeuwigheid. Om daaruit genade te bewijzen. Dat is goede tierenheid. Goede tierenheid zou je kunnen noemen of vergelijken met die wolk van Gods tegenwoordigheid. Zou je kunnen noemen verbond, Gods verbondshandelingen in zijn eenzijdige ontferming. Ja, David kan niet zeggen, wees me genadig, want ik ben zo zondaar. Wees me genadig, want ik voel zo goed. Nee. Genade is alleen iets dat haar fundament heeft buiten ons in de eeuwige goedertierenheden van God. In de eeuwige ontfermingen van God die hij heeft voorgenomen in zichzelf. Daarom zegt hij, o, om uw, naar uw goede tierenheid, laat dat uw richtsnoer zijn. In de betoning van genade, o God, zou het kunnen naar uw goede tierenheid. Ik heb dit was uw taal een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. Daar ziet David op. David ziet als het ware door de geest, midden door zijn omvloerste ogen, zijn bedekte hart vanwege al zijn overtredingen, ziet hij. Barmhartig is de Heere, groot van goedertierenheid en genade. Niet omdat ik zo'n zondaar ben, maar omdat hij de genadige is. Omdat hij ontfermer is. Omdat hij de verkiezende God is in Christus Jezus. Daarom. Nu, een ander richtsnoer is er niet. Een andere maat der vergelding veegt ons voor eeuwig weg in een rampzaligheid van wee en ach. Maar dit is het richtsnoer van Gods daden. Over zijn erven, geliefde, over u en mij, naar uw goedertierenheid, genade. Naar datgene wat in uw hart is, o God, dat hart, wat naar buiten uitgetreden is, in liefde en ontferming. Tel mijn overtreding uit. Naar de grootheid uw barmhartigheid. Tel uit. Wat is dat overtreding? Hier wil het dit zeggen, overtreding. Je eigen los gescheurd hebben. Je eigen los getrokken hebben. Overtreding, dat wil zeggen, ja, het is maar een zwak beeld. Daar loopt het kind aan vaders hand. En het ziet iets liggen op de straat en het rukt zich los. En daar wordt het overreden en het ligt te kermen van pijn. Dat is gebeurd. Overtreding is hier een aanduiding van losrukken. Dat wil zeggen tegen zulke trouwe vaderhand gezondigd te hebben. Beter denken te weten dan de Heer. Het beter te kunnen doen. Anders te zijn naar onze gedachten dan de anderen. Dat is de oorzaak. Dat is overtreding. Dat noemt David hier op de voorgrond. O, telg uit mijn overtreding. Doe het weg, Heere, wil hij zeggen. Geheel weg. Want het is een schandelijke daad, het is een daad des doodswaardes om zijn hand los te laten. om je los te rukken. Heeft hij dat ook niet gedaan, toch? Ja, toch? Wat bracht hem in de dood? Wat bracht hem ook in de zonde dood? Wat bracht hem in de ongevoeligheid des harten en de verachting van het woord van God? Van God? Los, laat me los. Daar wil ik heen. Die vrouw wil ik hebben. En dat geldt voor heel het leven, hoor. Gaat niet over die specifieke zonde die daar nu in genoemd wordt. Nee, nee. Nee, het gaat erom dat u en ik mogen ontwaren. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Delg uit, heren, zegt hij. Delg uit. Delg uit naar de onmetelijkheid, naar de grootheid van uw barmhartigheden. Allemaal woorden die eigenlijk één grote zaak trachten weer te geven. Die in zichzelf bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Een ster in Jacob op deed gaan. De zon des heils deed aan de kimmen slaan. Staan. Barmhartigheid. Daniel getuigt ervan. Wij werpen onze smeking voor uw aangezicht neer. Niet op grond van onze gerechtigheden. Maar op grond van uw barmhartigheden. Barmhartigheid. Genadig is de Heer. Zijn verbondstrouw is zo groot. Zijn beloften zijn zo ja en amen. Gode tot heerlijkheid in Christus Jezus. Door ons. Door ons. Ja, hoor maar. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid. Uw barmhartigheden. Hier ligt nou een arme vagebond. Voor God. Jullie hoeven hem niet uit te maken. Helemaal niet. Je mag je eigen wel uitmaken. Maar hier ligt hij. Hier ligt hij. Hij vraagt om de totale wegneming van zijn zonde. Hij zal er wel meer zonde gaan noemen. Maar in de eerste plaats. Ik trok me los. Ik ruk me los van u. Kinderen, nou gaan we heel ver. Maar let goed op hoor. Wat denk je dat die trouwe God in de heilige doop verzegeld heeft? Zijn eeuwige belofte. Wat denkt u dat hij in het woord laat verkondigen? Vergeving van ongerechtigheden. Jullie hebben misschien allemaal die hier zijn, dat teken en zegel ontvangen. En? Zeg nu niet, dat stelt allemaal niks voor, want zo leert de Heere zijn volk niet. Zo leert de Heere zijn volk niet. Dat zeggen alleen onverschillige dode mensen, dat niks voorstelt. En hoeveel zijn er ook onder ons? Waar is de praktijk? Heeft de Heere toen niet, ja heeft hij toen niet al reden gezegd, ziet, hier is uw God. En wij? Lostrekken. Nee. Omtrekken. De wereld in. Alle kanten uit. Och, dat gaat niet met iedereen zo. Dat is maar gelukkig. Maar het woord komt tot ons allemaal. Allemaal. Ook al hebben we dan voor onze kindse dagen. Heb je God geprezen. Heb je hem geëerd. Dat je zegt, o God, u hebt toen al reden. Uw stem doen horen, dat u uit genade zondaren zalig maakt. En ik leef zonder genade maar door. Ik kan maar zonder genade leven. Ik ga mijn eigen weg. Bedenk het maar. Bedenk het dan maar, dat we zulke losrukkers zijn. We trekken ons aan hem. Maar de Heere in zijn genade kan ons wel 15, 20 jaar misschien laten leven onder het woord. Maar de val die klapt dicht. Hij klapt dicht. Vooral Gods kinderen. Totdat ze het zo benauwd krijgen dat ze zeggen. Oh, ze gaan van de kaart af. God betoont genade. Dat voelen ze. Dat voelen ze in hun arme zielen. Want ze voelen, oh, ik had al in de hel verzonken geweest. Maar God betoont genade. En die genade wordt zo overvloedig in hem. Dat ze vallen. Zeggen, oh, ik ellendig mens. Ontferm u mij. O God, wees mij zondaar toch genadig. De witte vlag gaan ze hijsen. Verliezen. Steeds meer verliezen. Kinderen, jonge mensen en ouderen. Wij zijn losrukkers van de Heere God. Maar met dat alles is wel onze naam genoemd. Van een verdraaid en verkeerd geslacht we zijn. Maar dat verdraaid en verkeerde geslacht zal toch beleiden. Dat God genadig is. En dat hij naar barmhartigheid, naar goedertierenheid, naar zijn verbond ontfermingen betoont en bewijst. Want wij kunnen rukken. Ontrouw. Maar de Heere zegt, mijn trouw maakt niemand teniet. Die zal bestaan tot in eeuwigheid. Ik hou vast. Al kun je lang denken dat het zo kan gaan. Ik hou vast. En op mijn tijd, nadat, altijd nadat, nadat het woord van God door de geest in onze harten valt, altijd weer, wees mij genadig. Kijk, dat hopen wij nu dat de vrucht mag zijn, een van de vruchten, van die heilsfontein, dat water uit die fontein. Ik heb zijn dood mogen verkondigen, u en ik. Maar het verkondigen van zijn dood, dat betekent ook, wij zullen het leven er niet bij kunnen behouden. Wij zullen onszelf niet staande kunnen houden, maar we zullen gaan, telke malen weer. Eén keer, of meer keren, maar we gaan. Blijft het dan zo? Och, David zong ook ergens, maar nu geleerd houd ik uw woord en leef. De Heilige Geest werkt erop aan. Om ons althans de stand maar in te doen laten nemen. Ik niet. Zondaar is mijn naam. Maar de naam mijn Gods is ontfermer. Dat is de beste stand. En anders? Want daar zijn we niet meestal zomaar. Van de plank. Telkens weer. Val. Zink. En toch samen. Zalig te midden van alle verbrijzeling en vervreemding. Zalig toch te midden van alles. Want hoog boven zo'n ellendeling, dat ervaart hij in zijn ziel. Hoog boven die schuldig. Hoog boven die verachter van woord en sacrament. Boven dat alles staat de Vader. En die zegt, hier is mijn kind, mijn zoon, mijn geliefde. En in hem is een fontein van bloed geopend, om te reinigen het huis Davids. In hem is een verse en levende weg ontsloten, naar het Sion der heerlijkheid, nu dan een iegelijk. Waar hij ook zich bevindt, hetzij in de schuld of in de verontschuldigingen. Hetzij in de ervaring, de smartelijke ervaring van ons afwezen van hem, of in de gevoelloosheid betreffende deze dingen. Nochtans, voor alle heeft het woord geklonken. God is genadig. En door zijn genadebetoning kom ik erachter dat hij zulks is. Zodat waar ik mij nergens meer op kan beroepen, mijnerzijds, omdat alles ligt onder de vloek van zijn heilige wil, nochtans, tegen hoop op hoop, ik fluister tegen duivelen wereld, zonde en hel, tegen mijzelf in. Genade. O God, genade. Amen.